Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over dat werkende Nederlanders een steeds minder groot deel van het nationaal inkomen verdienen. En die verdiensten gaan vooral naar bedrijven en aandeelhouders. En stop toch eens met zeuren over die arbeidsmigranten, vindt een vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daar gaan we zo meteen over praten. Doe ik met mijn panelleden. Vandaag Jasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten.
Goedemorgen.
Goedemorgen. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met nieuwe plannen van het bureau kredietregistratie in Tiel, het BKR. Zij willen het leengedrag van Nederlanders wat nauwlettender in de gaten gaan houden door, volgens de Telegraaf, hypotheken te registreren en gegevens actief te gaan delen met bijvoorbeeld postorderbedrijven. Peter van der Bos is de bestuursvoorzitter van het BKR en die vertelt wat de plannen inhouden.
Het stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt hypotheken. En dat zijn hypotheken voor zogenaamde niet-kunners. Dat zijn mensen die nodig hun huis moeten verbeteren, daar geen geld voor hebben, voor geld voor willen lenen, maar eigenlijk ook nog moeite kunnen hebben met het terugbetalen van die leningen. En de overheid heeft gezegd, het is toch belangrijk dat deze mensen die financiële middelen krijgen, maar die hypotheek moet dan wel geregistreerd worden.
Ja. Klinkt misschien aardig, maar banken en bijvoorbeeld ook de vereniging Eigen Huis hebben bezwaren als het gaat om nut en ook om privacy. En dus is de vraag, is het een goed idee dat het BKR meer gaat registreren of kan dat ook doorslaan? Ons breekijzer vandaag. Het BKR moet terug zijn hok in. Wat vind jij? Gaat het BKR te ver? En gaat het, gaat hoe jij je leven financiert helemaal niemand wat aan? Of snap je het BKR wel? En moeten we Nederlanders veel beter beschermen voor allerlei financiële rampen? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Stemmen in de stories. En dan hoor je over een minuutje of 20 wat een tussenstandje is. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Jan van der Wel. Hij is financieel adviseur van yourfinancials.nl. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen.
Het BKR moet terug zijn hok in. Wat vind jij?
Ja, ik vind het wat te ver gaan. Het is een absoluut goed streven om mensen een beetje in bescherming te gaan nemen, om te voorkomen dat ze schulden gaan stapelen. Absoluut goed, maar ik denk dat je met het registreren van hypotheken, zonder dat je weet hoe het inkomen eruit ziet en dergelijke, en wat voor overige vermogensdingen mensen hebben, zoals een depot op het hypotheek of een deposito met een vaste rente. Als je dat allemaal niet weet, ja, dan is het registreren van een hypotheek niet genoeg. Het is een leuk idee, het is misschien een goed begin, maar het is nog volstrekt onvoldragen.
Ja, want het is dus ook eigenlijk te weinig informatie heb je dan om een goed oordeel te kunnen vellen, hoor ik een beetje uit jouw woorden door. Nou zegt het BKR, we hoorden net Peter van der Bos in dat quoteje, die zegt, ja, we doen dit bij een hele specifieke groep, ik zal misschien wel kunnen zeggen kwetsbare groep mensen, om die te beschermen. Snap jij dat? Zou je inderdaad kunnen zeggen, nou, dat gaan we specifiek voor die groep doen, of zeg je, dan moeten we het voor iedereen doen of voor niemand doen, maar niet een beetje?
Nou ja, inderdaad, dan moet je het voor iedereen doen. Of je maakt een aparte uitzondering voor die groep waar je een in de vorm van een tool iets gaat doen, waardoor die mensen ook het inzicht krijgen dat ze niet te ver moeten gaan.
Ja. Oké, laten we zo meteen over de details praten en wat er nog meer speelt op dit gebied. Ik ga eerst even een rondje mijn panel doen. Jasmin, wat vind jij, ons breekijzer? BKR moet terug zijn hok in.
Ja, ik denk de intentie van het BKR is denk ik wel goed. Hè, dat je mensen in bescherming wil nemen om niet te hoge schulden op te bouwen. En die schuldenproblematiek is ook best wel groot. Ik denk tegelijkertijd ook dat de oplossing niet is om, als je die opeenstapeling van schulden wil voorkomen, om die hypotheek te gaan opnemen in het BKR. Omdat je er daarmee eigenlijk alleen maar voor zorgt dat sowieso mensen die, het gaat om starters, hè, voornamelijk. Dus dat die komen sowieso al moeilijk aan een huis. Dus daarmee zorg je ervoor dat die nog moeilijker aan een huis gaan komen. En het, ja, het zorgt ervoor dat, dat je hebt ook gewoon te maken met privacy natuurlijk. Dus het is gewoon iets van jou. Ja. Het is hele gevoelige informatie. En je wilt gewoon niet dat dat op straat komt te liggen. Nee. Ik denk dat je gewoon moet kijken naar andere dingen. Dus hoe, in hoeverre is het makkelijk om een leaseauto bijvoorbeeld af te sluiten? Je kunt op andere manieren ervoor zorgen dat mensen minder snel een lening aangaan dan de hypotheek op te nemen.
Ja, en bovendien, in de Telegraaf stond een marketingmanager van ING. En die zei, ja, als je iets wil weten over de hypotheken, dat staat al lang bij het kadaster te vinden. Dus hoe nuttig is het dan eigenlijk?
Ja, dat kan je je ook afvragen. Je kunt ook zeggen van, ja, al die privacygevoelige informatie ligt ook op straat. Daar valt ook nog wel wat voor te zeggen. Ja.
Kalle, BKR moet terug zijn hok in.
Ja, absoluut. Ik sluit me helemaal aan dat het een heel nobel doel van ze is om te proberen een hele hoop schulden te voorkomen bij mensen. Maar het komt nu ook wel heel erg betuttelend over. En daarnaast is het natuurlijk een ontzettend grote bedreiging voor mensen hun privacy. Kijk, nu zegt de BKR al van nou, we gaan het met die en die instanties delen. Maar wat stel ze worden gehackt? Dan ligt al die informatie ook weer gewoon op straat. Mm-hmm. En in vandaag de wereld van vandaag de dag is dat helemaal niet zo onrealistisch dat kan gebeuren.
Ja, maar goed, je wil consumenten ook beschermen. En dat ze niet te veel geld gaan lenen en onverantwoord gaan lenen. En niet inderdaad lening op lening stapelen. Dus hoe maak je die afweging dan? Wat is dan redelijk en wanneer ga je te ver?
Nou, ik denk dat je heel goed moet kijken naar de informatie die je dan binnenhaalt. Is die nuttig? Nou, we hoorden net de expert al zeggen van ja, eigenlijk kan je er alsnog niks mee. Dus dan ga je hele gevoelige informatie opnemen. Terwijl je dan eigenlijk je doel nog steeds niet bereikt. Dus je neemt wel de risico's, maar niet het profijt ervan.
Ja. Stel nou, Jan, dat ondanks alle kritieken dit wel wordt ingevoerd. Is dan inderdaad een reëel scenario dat inderdaad als ik een bestelling plaats bij een Weekamp of iets dergelijks, dat zij dan eerst even in kunnen zien of ik netjes mijn hypotheek betaald heb? En is dat wenselijk?
Nou ja, dat is in hoeverre dat allemaal zo gaat lopen, weet ik natuurlijk niet. Maar in het verste geval kan ik me voorstellen dat iemand bij de kassa staat en dat de verkoper een aanvraag indient. En nou, dat gaat via een algoritme, dat komt bij zo'n bestuursbureau. En die geeft gelijk ja of nee. Mm-hmm. En dan is ingezien een stuk van die gegevens waar het nu over gaat.
Ja.
En nou, dan begin ik gelijk te denken van, oké, is dat een valide beoordeling?
Ja.
Er worden hele groepen mensen opgeleid voor kredieten, mm-hmm, en voor hypotheken. Die moeten jaarlijks hun PE doen, permanente educatie. Die hebben ook nog een keer eerst een diploma te halen en een vergunning aan te vragen. Mm-hmm. En dit gaat dan even via een algoritme aan de kassa met gegevens die verre van compleet zijn.
Ja, en we hebben het ook even nagevraagd bij thuiswinkel.org. Dat is een club waar onder andere bijvoorbeeld Weekamp lid van is. En zij zeggen, ja, natuurlijk, je moet mensen beschermen tegen hoge schulden. Maar het is voor de hoogte van de hypotheek is voor webwinkels niet relevant om te weten. We zien geen toegevoegde waarde in dit plan. En vanuit privacy oogpunt is het plan van BKR zeer onwenselijk. Dus eigenlijk vanuit de hele sector is er weerstand.
Ik kan me nog voorstellen dat ik sta bij een witgoedwinkel en ik doe zo'n aanvraag. En er komt een mededeling terug van niet doen. En er staan mensen in de rij en die verkoper moet even een hoesje pakken.
Ja.
Dan ligt het ook nog een keer in de winkel.
Ja.
Ja, maar mijn grootste bezwaar blijft gewoon onvolledige informatie om een goede beoordeling te kunnen maken.
Okay, laten we even kijken hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer vandaag, het BKR moet terug zijn hok in. Wat vind jij? Als je wil reageren, pak je je telefoon. Doe dat nou zo'n beetje nu. Bel 020-468-4x0. Dan kom je bij me in de uitzending. Steven of Steven, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat het BKR gewoon terug zijn hok in moet. Het alsmaar gegevens verzamelen van mensen en dat op straat leggen. Een belachelijke situatie.
Maak je er zorgen om dat helemaal doordraaft?
Nou, het gaat van het een naar het ander en het wordt alsmaar erger.
Ja.
En ik denk, voor iedereen is het zijn eigen verantwoordelijkheid wat hij terug kan betalen en moet betalen enzovoort. Ja. En die mensen die dat hebben, een schuld of een forse schuld. Nou, die weten dat zelf wel. En waarom moet iedereen dat kunnen weten? Belachelijk.
Dank voor het bellen. Meneer Scheer, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik vind ook dat het BKR het hok in moet.
Waarom?
De reden daarvoor is, denk ik, dat de schulden van particulieren in Nederland zijn heel erg hoog. Vergeleken met de staatsschulden zijn laag. Mm-hmm. Dus er moet iets gedaan worden aan de schulden van particulieren. Er moet een ander beleid voorkomen. Mm-hmm. En of BKR dan de instantie is die dat gaat controleren, dat lijkt me heel erg onwenselijk.
Dank. En tot slot van dit blokje even Sheila of Sheila, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben eens met de stelling.
Ja.
Want ten eerste, ik merk dat we eigenlijk zoetjes aan en naar een communistische staat bezig zijn te worden.
Oh jee.
Ja, want alles was gecontroleerd. Dan was die sleepwet. Je kan niet eens een telefoongesprek normaal voeren, wat er wordt gecheckt. Alles wordt gecheckt. Waarvoor wordt het gecheckt dan?
Ja.
De mensen zijn zelf verantwoordelijk. Ook de bank is verantwoordelijk. Als je bij de bank een lening aan wil sluiten, die gaat ook alles na.
Mm-hmm.
Kan je het betalen of niet?
Ja, maar ja, als...
Waarvoor moet dit alles allemaal gebeuren?
Maar als de bank u te veel geld leent en u komt daardoor in de problemen, dan draait de samenleving daarvoor op uiteindelijk.
Nou, samenleving niet. Want nee. Dan gaat de bank aannemen dat het een hypotheek is voor een huis.
Uh-huh.
Dan pakt hij je huis toch af.
Ja.
En dan wordt het op de veiling gegooid.
Ja, maar dan staat u op straat.
De mensen moeten, de bank vertelt de mensen ook precies. Kan je dit wel betalen, die lening? Want de bank is ook iemand die behoorlijk checkt.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Sheila. En ik ga even naar Pinas. Goedemorgen. Pinas?
Goeiedag.
Hallo, zeg het maar.
Pinas, hoe kom je daar nou bij?
Staat hier.
Oh, nee. Steven Brunswijk hier.
Hallo.
Ik sta in de file, dus ik dacht ik bel even in. Ik heb zelf vroeger heel veel schulden gehad.
Mm-hmm.
En dat heeft me eigenlijk best wel veel geholpen. En als ik dan kijk naar de stelling nu, dan denk ik, ja, we kunnen wel allemaal in de bres springen van het is levensgevaarlijk en we moeten het niet doen. En de BKR duwt overal een neusje in en wil de vinger in de pap hebben. Maar aan de andere kant bescherm je mensen er ook tegen. Ik heb er heel veel aan de BKR gehad, anders was ik nog dieper in de shit. Nu ben ik uitgeschuld, dan heb ik een huisje gekocht en prima.
Mm-hmm.
Maar als er een extra stok achter de deur zit om de mensen te helpen daarin en er is een controle om dat ervoor te zorgen dat de gegevens die op straat komen te liggen, dan zie ik het probleem niet ervan in. Want waarom zou je het niet doen? Want heel veel mensen komen juist in de problemen. Mm-hmm. Omdat ze maar blijven lenen en lenen. En dan gaan ze naar die bank. En nergens staat geregistreerd van dit is de grens.
Ja. En moet dat op vrijwillige basis of heeft dat geen zin dan?
Vrijwillige basis heeft geen zin, nee. Het moet gewoon, zodra je de hypotheek afsluit, moet gewoon bij de BKR komen te staan. Dan weet je in ieder geval, het is een telefoonabonnement, staat er nu ook. Het is niet negatief, het staat er gewoon. En het is op te vragen om te controleren van, goh, wat heeft deze persoon geleend aan de hypotheek? Wat kan er nog bij? Wat kan hij dragen? En zo heb je het hele plaatje compleet en daar kun je een beeld op schetsen. Maar ja, ik zie het probleem daar niet zo van in, nee.
Dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young & United. Ook is bij me Jan van der Wel, financieel adviseur van yourfinancials.nl. En we praten over ons breekijzer. Het BKR moet terug zijn hok in. Als u wil reageren, 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je zo meteen nog mee in de uitzending. Ik geloof dat je wilde reageren. Het Kalle, je stak je vinger er voorzichtig op.
Ja, zeker.
Ik had het heel aandoenlijk als paneleden een vinger opsteken. Zo van, mag ik de beurt?
Ja. Ja, het is toch beter dan in één keer doorheen schieten.
Eens, heel best.
Nee, ik hoorde iets waar ik graag op wilde inhaken bij een van de bellers. Die zei van ja, mensen die hoge schulden hebben, die weten dat zelf natuurlijk wel.
Mm-hmm.
Maar wat ik daaraan toe zou willen voegen is, weten vaak niet hoe ze er zelf weer uit moeten komen. En dat hoorde ik ook vervolgens de laatste beller zeggen van ja, ik heb wel een hele hoop hulp erbij gekregen. Mm-hmm. En ik vind ook dat we wel dan naar die hulp moeten kijken. Dus aan de ene kant zeg ik van ja, we moeten niet al die informatie ophoorden bij het BKR. Dat gaat gewoon zijn doel voorbij.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant zie ik wel nu in de Tweede Kamer van Hulja Kat bijvoorbeeld een heel erg groot plan om die schuldhulp aan te pakken en die uit te breiden. Zodat mensen die nou eenmaal die schulden hebben gemaakt, wel enigszins geholpen worden met hoe kom ik er dan weer uit?
Ja, want daar heb je eigenlijk niks aan het BKR. Het BKR zegt dan, is dat negatief geregistreerd en daarna zoekt u het zelf maar uit.
Ja, precies.
Die zouden het aan elkaar moeten koppelen.
Precies. En wat ik daar vooral heel erg kwalijk aan vind, is dat dus de BKR eigenlijk wel dan je vrijheden, je keuzevrijheden in gaat lopen perken, maar je vervolgens dan niet helpt daarna. Ja. En ik zou het juist andersom willen zien van, je moet gewoon vrijheden hebben om bepaalde keuzes in je leven te maken. Welke lening ga je wel en welke ga je niet aan? Daar moet je goede voorlichting voor krijgen. Dat is allemaal goed en aardig. Maar als mensen dan inderdaad in de problemen zitten, dan moeten we ze ook wel kunnen helpen.
Ja, Jasmin, Sheila zei net, we gaan langzaam richting een communistische staat. Is dat iets wat jij ook ervaart, of valt dat wel mee?
Nou, ik weet niet of we richting een communistische staat gaan.
Ik denk, vraag het maar.
Ja, nou ja, ik herken wel wat Kalle zegt. Het is inderdaad, aan de ene kant moet je ervoor zorgen dat je mensen helpt. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar de hulp en ondersteuning die er al is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen daar ook terechtkomen. Want als mensen nu ondersteuning willen met maatregelen of dingen die er al zijn, mm-hmm. Dan verzanden mensen gewoon heel snel in een soort bureaucratische rompslomp. En juist de mensen die eigenlijk bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven en hulp nodig hebben, die hebben vaak de middelen niet om bij die hulp terecht te komen. Ja,
en het vergt ook moed om dat te doen, om je daarover uit te spreken, om naar de gemeente te stappen, om te zeggen ik heb een probleem.
Ja, maar kom er ook maar uit. Het is echt administratieve rompslomp waar je doorheen moet.
Jan, is dat ook wat jij herkent? Dat het eigenlijk is het BKR misschien een beetje te binair. Het is ja of nee en daarna moet je het zelf maar uitzoeken.
Nou, daar lijkt het wel wat op. Maar goed, ik vind het op zich nog een keer uitstekend dat mensen een beetje tegen zichzelf, tegen de verleidingen, in bescherming genomen worden. Alleen, dat moet je dan wel doen met een compleet beeld. Mm-hmm. En dat gebeurt niet. Bovendien, er zullen ook heel veel mensen zijn van wie niks geregistreerd wordt over hun dure huur. Mm-hmm. Die gaan gewoon vrij uit. Het blijft lastig. En om even in te gaan op hoe mensen misschien ook wel geholpen kunnen worden, is wat je ook nu wel ziet met employee benefit programma's van bedrijven. Mm-hmm. Bedrijven beginnen zich te realiseren dat mensen met schulden ook minder goed gaan functioneren. En als je dan als bedrijf gaat faciliteren dat die mensen met een financieel planner in contact kunnen komen op een vrij laagdrempelige manier, mm-hmm. dan zou dat ook alweer een aantal gevallen kunnen opleveren van mensen die daarmee weer geholpen worden.
Ja, en daar heb je als ondernemer zelf
dus ik denk ook een rol voor bedrijven met employee benefit.
Ja. Als we naar het BKR kijken, als je bijvoorbeeld een lening aangaat en die betaal je een paar termijnen niet goed op tijd terug, dan kan dat een negatieve registratie opleveren. Die blijft 5 jaar staan. Is dat terecht? Want ja, je wordt bij wijze van spreken na 4,5 jaar nog steeds geconfronteerd met die schuld die je 5 jaar geleden had. Je hele leven kan helemaal veranderd zijn. Ja, is dat zo terecht?
Nou, dat kan je je afvragen. Dat is dat hangt van het geval af. En natuurlijk is dat een soort van generieke maatregel waar veel mensen eigenlijk door geholpen worden. Want ze gaan geen nieuwe schulden meer aan, omdat ze hebben in het verleden bewezen daar toch wat slechter mee om te kunnen gaan. Maar er zitten natuurlijk ook gevallen tussen die daar veel minder schuld aan hebben. Ik ken zo'n geval. Ja, en je krijgt die BKR-notering, krijg je 5 jaar lang niet weg. Mm-hmm. En vooral voor die gevallen vind ik het een hele lastige.
Ja, het gaat ook om lullige dingen soms. Hè? Dat je een paar honderd euro te weinig betaald hebt een keer, en dat je daardoor geen huis kan kopen.
Ja, meneer Flikweert, geloof ik, was het van ING. Die maakte ook een opmerking over. Je komt in de problemen met een lening of iets voor een apparaat. En dat apparaat functioneert niet en daarom betaal je niet. En vervolgens kom je in een accordering terecht bij het BKR. Ja. Ja, en misschien heeft die consument wel hartstikke gelijk. Ja. Maar je zit wel met een accordering.
Ja, en probeer dat maar eens weg te krijgen. Daar heb je advocaten voor nodig en het wordt één groot juridisch getouwtrek.
Ja, en in veel gevallen zal dat niet eens lukken.
Nee. Laten we nog even naar een paar bellers kijken wat zij ervan denken. Ons breekijzer dus, het BKR moet terug zijn hok in. Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik zie het BKR veel meer als een symptoom van het probleem. Mm-hmm. We kunnen zo makkelijk schulden aangaan. Er zijn talloze appjes waarbij ik dat kan doen en voor financiering via bedrijven, noem maar op. Ja. En echt grootste probleem zijn natuurlijk studentenleningen. Als 18-jarige kan je een NINA-lening krijgen van 80.000 euro. En je hebt geen inkomen, geen werk, geen asset. Mm-hmm. En je kan gewoon met één muisklik 80.000 euro lenen. En dat geeft voor die mensen zo'n verwrongen beeld van hoe je aan geld moet komen en de waarde ervan. Dus het is totaal niet vreemd dat juist die generatie, die is opgegroeid met aangaan van studieschulden, dat die dan ook uiteindelijk in de problemen komen. En natuurlijk bij de BKR, dan moet de BKR dan maar waarschuwen van denk erom dit en dat.
Ja.
Maar ja, het probleem zit natuurlijk veel dieper.
Ja, en die 80.000 euro, daar bedoel je die studieschuld mee? Top,
ja, die kan gewoon eindeloos oplopen. En ik ken mensen die echt 100, 200.000 of thans gezamenlijk... 100, 150.000 euro schuld na, weet je. Dat op je 18e beslissen, dat kan gewoon niet.
En die wordt niet bij het BKR geregistreerd en dan wil je een huis kopen?
Nee, dat is straks weer wel.
Straks misschien wel, maar dan moet je nog gaan verzwijgen en dergelijke. Allemaal tamelijk waardeloos. Moet dat ook niet eens veranderen, Jasmin, dat dat wat duidelijker wordt? Want ja, studieschulden en dergelijke staan nu niet bij het BKR. Dat wil het BKR wel, maar ja... Nu als je een huis wil gaan kopen, dan moet je dat eigenlijk gaan verzwijgen. Wil je geld? Ja, dat is wel ideaal, hè?
Nou, toen het leenstelsel was ingevoerd, toen is beloofd door de politiek... dat het niet geregistreerd zou worden bij het BKR. Nou zijn er natuurlijk heel veel beloftes gedaan door de politiek rondom het leenstelsel. Die hele invoering had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Dat hebben ze nu gelukkig ook toegegeven. Maar ja, ik denk dat als je het hebt over studieschulden... die moeten absoluut niet opgenomen worden in het BKR. Maar ik hoorde net iemand ook zeggen van... als je een huis wil kopen, dan is het dus wel nu ingewikkeld. Maar ja, een hypotheek is misschien 600-700 euro in de maand. Mm-hmm. Als je particulier huurt, is die huur natuurlijk veel hoger. En dat wordt helemaal niet opgenomen in je BKR, in het BKR. Dus ik vraag me af in hoeverre mensen er dan echt mee geholpen zijn. Omdat, nou ja, ik kan dus geen hypotheek afsluiten. Maar ik mag wel een huis huren wat mij veel meer geld kost. Ja. Dus dat gaat mijn financieel opzicht natuurlijk niet verder helpen.
Ja, je mag wel 1400 euro per maand aan huur betalen.
Precies.
En niet inderdaad 800 euro voor een hypotheek. Dat is ook raar. Jan, kijken banken en geldverstrekkers altijd 100% naar het BKR? Of kunnen ze daar ook eigen afwegingen maken en doen ze dat ook?
Ja, ze beginnen natuurlijk wel te kijken naar het BKR. Dus dat zitten daar achterstanden in en dergelijke. Dus dat, en zijn die daar geweest, staat er een A-codering of een, wat vroeger het geval was, A5, als het afgeschreven is, een lening door de bank. Ja, daar kijkt men natuurlijk wel eerst naar. Maar laten we even aannemen dat het een schoon BKR is. Ja, dan ga je dus vragen stellen. En je gaat bewijsmateriaal, je gaat documenten opvragen. Zo hoort daar ook bij de studieschuld. Die gaat natuurlijk ook meelopen in de bepaling... of je wel of niet een bepaalde schuld kan aangaan.
Ja.
En dit is een over het algemeen degelijk proces... waarop een afgewogen beoordeling plaatsvindt.
Jasmin, wil jij reageren?
Ja, ik wil even iets toevoegen als het gaat om studieschulden. Want wat je nu ziet is dat als je studieschuld geregistreerd wordt bij het BKR... dan helpt het natuurlijk niet voor mensen om financieel meer verantwoorde keuzes te gaan maken. Sterker nog, mensen gaan financieel onverantwoorde keuzes maken. Dus mensen gaan bijvoorbeeld hun studieschuld verzwijgen bij het BKR. Dus daarin kan je je ook nog wel afvragen in hoeverre het zin heeft.
Ja. Laten we dit half uur besluiten met John. Of John, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja. Ik vind het vooral vervelend dat je BKR, dat zijn je eigen gegevens. En je kan het zelf niet inzien. Je moet naar je bank toe om te vragen van hoe sta ik geregistreerd.
Mm-hmm.
Terwijl elke financiële instelling kan precies zien of je wel afgelost hebt, niet afgelost hebt, wel betaald, niet betaald. En hoe hoog je schuld is en wat er allemaal in staat.
Mm-hmm.
Wil je een nieuw telefoonabonnementje afsluiten en het oude staat er nog 5 jaar in, wat die meneer daarnet zei.
Ja.
Is dat erg vervelend natuurlijk. Want je kan ook geen beslissingen maken op een iets wat je aan wil schaffen, wat gefinancierd moet worden.
Mm-hmm.
Omdat je zelf genees weet waar je staat. En, dan ga je een heel traject in. En dan word je op een gegeven moment alsnog afgewezen door een hypotheekverstrekker of een leasemaatschappij of whatever.
Mm-hmm.
Terwijl als je dat van tevoren zelf in kan zien met een DVD, dan lijkt het me wel veel verstandiger. En dat er ook veel minder financieringen aangevraagd zouden gaan worden als mensen daar zelf de beslissing over hebben.
Ja, nou geloof ik dat als je naar bkr.nl gaat, sterker nog, ik zit er nu op te kijken en je klikt daar rechtsboven op mijn kredietoverzicht, dat je daar dan inderdaad met je DigiD kan inloggen en dat je daar dan, nou ik weet niet of je alles kan zien, maar dat je toch wel een redelijk overzicht hebt van waar zitten eventuele bottlenecks. Jan, dat klopt toch?
Oh ja, nee, ik zit niet te slapen hoor.
Nee,
maar ik hoorde Jan even niet. Ik heb net mijn collega gesproken, die is ook schuldhulpmaatje.
Ja.
En die weet hier ook alles van. En die zei, je kunt je eigen BKR gewoon inzien via DigiD.
Dus, John, heel fijn.
Dat is voor sommige mensen best heel nuttig.
Ja.
En weet, als er een A-codering staat, dat je daar een heel goed verhaal van moet hebben om de bank of de kredietverstrekker zover te krijgen.
Nou, John, je moet aan de slag. met bkr.nl en je DigiD. Kan je daar inloggen en kan je kijken hoe het ervoor staat. Dank, Jan van der Wel, financieel adviseur bij yourfinancials.nl. Ons breekijzer. Het BKR moet terug zijn hok in. 84% is het daarmee eens op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we nu verder praten over al dat andere nieuws van vandaag. Bijvoorbeeld over dat werkende Nederlanders een steeds minder groot deel van het nationaal inkomen verdienen en dus steeds meer naar bedrijven en aandeelhouders gaat. En Zuid-Limburg is het Sicilië van Nederland. De meest kwetsbare regio vatbaar voor georganiseerde misdaad. Wat moeten we daar nou tegen doen? Allemaal zometeen bij BNR Breekt. Tot zo.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Jonge United. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de Volkskrant. Aandeelhouders van bedrijven die boeren erg lekker op dit moment als het gaat om profiteren van wat er in dit land verdiend wordt. Dat gaat ten koste van werkenden, mensen met een baan. Die hebben namelijk in 50 jaar tijd niet zo'n klein aandeel van het nationaal inkomen ontvangen als dat dus nu het geval is. Het CPB, Centraal Planbureau, voorspelt dat de verhouding tussen inkomen en kapitaal volgend jaar historisch laag zal zijn. En de vraag is een beetje, is dat een probleem? Want ja, als je we zien wat er nu gebeurt. Inkomens blijven achter, enorme inflatie, bedrijven die boeren soms best goed. Ja, dan gaat er meer geld naar bedrijven. Is dat een probleem, Yasmin?
Ja, ik denk dat dat een heel groot probleem is, ja. Je ziet inderdaad dat de afgelopen 50 jaar is het verschil nog nooit zo groot geweest. En ik denk dat je gewoon ziet dat de lonen veel te lang achter zijn gebleven. En werkgevers die zeggen al heel erg lang van, we kunnen het niet betalen. We zien nu gewoon dat dat niet waar is. En ze zeggen van, ja, het zou niet goed zijn voor de economie, omdat de winsten achter zouden blijven. Maar we zien nu eigenlijk precies het tegenovergestelde, namelijk dat de koopkracht niet op gang komt omdat de lonen achterblijven. Dus het wordt gewoon tijd om die lonen te verhogen.
Ja, maar blijkbaar is dat niet nodig. En denken die bedrijven, het zal onze tijd wel duren.
Nou ja, dat is natuurlijk het resultaat geweest van eigenlijk een soort deregulering van de markt. En het kabinet zegt nu ook van dat bedrijven die lonen echt moeten gaan ophogen. Mm-hmm. Dus ja, het is inderdaad een probleem dat die bedrijven veel te lang hun eigen gang zijn gegaan.
Ja, het kabinet gaat er alleen niet over, hè?
Nee,
oproepen, maar ja.
Ja, precies. Maar ja, dus er moet gewoon iets gaan gebeuren nu.
Wat dan?
De lonen moeten omhoog.
Ja, dat snap ik. Maar hoe ga je dat regelen? Want als die bedrijven niet willen.
Ja.
Ja, het is een onderhandeling altijd.
Het is een onderhandeling altijd. Dus daar zitten vakbonden ook aan tafel. Ja. Maar ik denk ook dat nu, als je kijkt hoe we ervoor staan, dat bedrijven eigenlijk ook geen keuze meer hebben. Het is gewoon schandalig natuurlijk dat midden- en onderklassen, de laagste inkomensklassen niet rond kunnen komen. Maar dat de top van het bedrijfsleven wel allemaal geld binnen aan het harken is. Ja, ik zou daar ik word daar in elk geval niet vrolijk van.
Nee. Kalle, vind jij dit een probleem in de zin van, dit is nou eenmaal, laat ik zo zeggen. We hebben al heel lang gezegd, werken moet meer lonen. Hoor je al maanden, jaren in de politiek. Maar als je dit dan ziet, dan denk je, werken loont eigenlijk helemaal niet meer.
Nee, ik kan na 12 jaar VVD-beleid er niet heel verrast voor zijn, helaas. Maar ik vind ook gewoon dat we er naartoe moeten dat we vermogen gaan belasten in plaats van arbeid. Uh-huh. De lonen, daar gaat de overheid niet over, behalve het minimumloon, wat ook wel omhoog mag. Maar de belastingen, daar gaan ze wel over. Dus ik zou zeggen, ga nou eens even kijken naar dat vermogen meer belasten, naar arbeid minder belasten. Uh-huh. En als Jonge Democraten zijn wij zelfs voor een negatieve inkomstenbelasting als dat nodig is.
Oh, dus hoe meer je werkt, hoe meer je verdient dan? Hoe werkt dat?
Nee, dat is als je echt hulp nodig hebt. Ja. Dus als je zo'n laag inkomen hebt dat je eigenlijk er niet voor rond kan komen, wat op zichzelf al niet zou moeten kunnen in Nederland. Dan krijg je een soort basisinkomen van de overheid. En dat zorgt er ook voor dat we meteen het hele ingewikkelde toeslagensysteem bijna daardoor kunnen afschaffen. Dus dat is waar wij als Jonge Democraten voor pleiten. Dus ga aan die belastingen werken en zorg dat arbeid loont en niet belast wordt, maar dat we vermogen gaan belasten.
Toch, Yasmin, die bedrijven zorgen wel dat die banen er zijn. Die aandeelhouders. Dus het zou ook een beetje cru zijn om ze te zeggen, ondernemen is vies en dat mag niet en je moet alleen maar geld naar werkenden sturen.
Nou ja, uiteindelijk heb je ook gewoon die werkenden nodig om dat bedrijf te draaien.
Een beetje elkaar nodig.
Dat sowieso. Ja. Maar je hebt gewoon die werknemers nodig om je bedrijf draaiende te houden. En ook om de economie draaiende te houden. Mm-hmm. Wat ik zeg, je kunt niet aan de ene kant hele hoge winsten maken. En de mensen die je nodig hebt en die het werk verrichten, daarin achterlaten. En inderdaad, het minimumloon moet omhoog. Je ziet ook vaak, als het minimumloon omhoog gaat, dat de andere lonen ook automatisch weer mee omhoog gaan. Dus het is gewoon heel belangrijk dat dat minimumloon nu eindelijk een keertje omhoog gaat. En dat bedrijven ook gewoon eindelijk gaan toegeven hierin.
Ja, hoe voelt dat voor jou als FNVR? Want ik kan me voorstellen dat ook wel eens een machteloos gevoel is. Dat je een beetje roepen in de woestijn bent.
Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk van de jongerentak, mm-hmm. Van de FNV. En wat ik zelf heel erg pijnlijk vind, is per 1 januari gaat natuurlijk het minimumloon omhoog. Dat is mooi, hoewel het nog steeds niet genoeg is. Maar wat je vooral ziet, is dat jongeren onder de 21 daar eigenlijk extra hard door worden geraakt. Omdat die te maken hebben met je jeugdloon. En als je 18 bent, dan krijg je de helft van het loon van iemand die 21 of ouder is. Ja. Dus zelfs zo'n verhoging van het minimumloon, daar voel je als jongeren onder de 21 eigenlijk bijna helemaal niks van.
Oh, heb je niet zo
wat van. Eigenlijk toch wel heel erg raar is. Ik bedoel, boven de 18 mag je wel stemmen, maar je krijgt niet hetzelfde minimumloon.
Nou, precies. Ja, je mag alles en je moet alles. Ja, we gaan het zo meteen volgens mij ook nog even over hebben. Maar je mag alles en je moet alles. Dus daar moet ook gewoon een volwassen loon tegenover staan.
Waar gaan we het zo meteen over hebben?
Ja, ik wil het zo meteen hebben over de armoedegrens.
Oh ja, precies. Dat gaan we echt zo meteen. Nee, ik was benieuwd, maar dan zit er op één lijn. Ander verhaal vandaag in het Algemeen Dagblad. Eurocommissaris Schinas, die zegt daar: Nederland moet niet zo klagen over arbeidsmigratie. Hij snapt best dat we met een woningtekort kampen in ons land. Maar ja, en dat het misschien ook wel een beetje vol aan het worden is, gezien ook de hoeveelheid huizen die we hier hebben. Maar ja, zo is er overal wel wat, zo zegt hij. Zo kan Italië de stroom van vluchtelingenboten niet aan. In Griekenland blijven de migranten hangen op de eilanden. Kortom, ophouden met zeuren en aan de slag. Verfrissend geluid, Kalle, deze ochtend van de Schinas.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ben ik er nooit zo heel erg fan van als je tegen mensen met zorgen zegt van ja, je mag niet zeuren. Je moet mensen met zorgen altijd horen. Maar ik ben het daar wel helemaal met hem mee eens dat arbeidsmigratie gewoon iets goeds is voor Nederland. Uh-huh. Het is goed voor de economie. Het is ook, want we hebben gewoon een schrijnend tekort aan werknemers. En het is heel erg goed voor die mensen zelf. Kijk nu naar de Oekraïense vluchtelingen die meteen aan het werk mochten. Die zijn hartstikke goed geïntegreerd. Dat werkt voor alle partijen. Mm-hmm. Maar ondertussen zijn er ook een hele hoop asielzoekers en vluchtelingen in Nederland die dan wel een baan kunnen krijgen. Zelfs een baan aangeboden hebben gekregen. Ja. Maar dan van het COA er niet aan mogen beginnen.
Ja, die willen ook graag werken, maar dat mag dan niet.
Precies. Ja. En dat is iets wat je natuurlijk ten alle tijde wil voorkomen. Dus ik ben het in dat opzicht wel helemaal met de eurocommissaris eens.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je mensen naar een land wil halen of wil toestaan daar naartoe te gaan, dan moet je ze wel onder kunnen brengen. En dat is een beetje ingewikkeld nu, hè?
Ja, dat is zeker ingewikkeld, maar dat is een probleem dat er los van de hele migratieketen ook al is.
Dat snap ik, maar dat beïnvloedt de migratieketen ook.
Ja, precies. Maar het is het hele woningtekort is sowieso een probleem dat opgelost moet worden. Daar, volgens mij zijn we het daar allemaal met elkaar over eens.
Maar totdat het opgelost is, kan je niet echt iets met migratie.
Ja, maar moeten we dan ook absurde maatregelen gaan nemen dat mensen een beperkt aantal kinderen zouden mogen krijgen? Want als je dan zegt van ja, nee, we hebben voor te weinig mensen een huis. Ja, dan moet je naar alle instroom kijken. En niet alleen de instroom die vanaf het buitenland komt. En dat is wat mij apart echt een absurd voorstel om ook daar naar te gaan kijken. Ja. Maar dan moet je ook eerlijk zijn en zeggen van nou, dan is de migratie ook niet het grootste oorzaak van ons woningprobleem.
Dus meer moeten we potentieel zien in arbeidsmigratie? Is dat een deel van de oplossing van personeelstekorten die we nu hebben?
Ja, ik denk dat we helemaal de luxe niet hebben om te gaan zeuren over arbeidsmigratie, inderdaad. We hebben mensen gewoon heel hard nodig. En ik denk sowieso als je mensen hier naartoe haalt dat je ze ook goede levensomstandigheden moet bieden. En ik ben het helemaal met Kalle eens dat de wooncrisis, dat is een probleem op zich. Dat is een probleem dat wij met z'n allen hebben gecreëerd. En daar moeten we een oplossing voor vinden. En de eurocommissaris zegt ook van ja, elk land heeft zo zijn eigen problemen. Ja. Dat moet je zelf oplossen. Maar het gaat nu om de samenwerking binnen Europa. En daar moeten we verder mee.
Ja. Maar ja, als iedereen naar zijn eigen navel staart en zegt wij hebben dit probleem en dat land heeft dat probleem en andere landen hebben dat probleem, dan komt er nooit een Europese oplossing. Want daar heb je ook altijd unanimiteit voor nodig.
Ja, dat klopt. Dus iedereen moet zijn mond houden en gewoon met zijn eigen problemen aan de slag. En wat ik zeg, je hebt gewoon de luxe niet om nu te zeuren over arbeidsmigratie. Los van het principe, even los daarvan. Gewoon gezien de situatie kunnen we het daar gewoon nu niet over hebben.
Nee, even kijken nog naar de situatie in Duitsland. Daar kondigden ze vorige week al aan om regels omtrent arbeidsmigratie te versoepelen. Want ook daar hebben ze een personeelstekort. Dit zei onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille daar toen over.
Het gaat concreet om migranten die een verblijfsvergunning moeten krijgen al na 5 jaar in plaats van 8 jaar. En kan je al heel snel Duits spreken? Of lever je andere buitengewone prestaties in, bijvoorbeeld het onderwijs of het bedrijfsleven, dan zou je al in 3 jaar het Duitse staatsburgerschap moeten krijgen.
Oh, goed om op die manier te diversificeren, onderscheid te maken?
Ja, dus als je, hoor ik dat goed, als je goed de taal spreekt, dat je dan sneller...
Ja, en als je iets bijdraagt aan de samenleving, als je weet ik veel docent is, dat wil ik even zelf in, hoor. Maar.
Nou, ik denk dat we nu in Nederland ook zien dat heel veel mensen gewoon langs de kant staan, die inderdaad gewoon al lang aan de slag kunnen. We hebben bij Oekraïense vluchtelingen gezien dat dat het allemaal kan. Dus ik zou zeggen, doe dat bij alle arbeidsmigranten en alle vluchtelingen ook. En geef mensen gewoon de kans om aan het werk te gaan, want dat willen mensen ook.
En daar kan je nu mee beginnen.
Ja.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
We kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Kalle, ik wil bij jou beginnen. Jij wil het hebben over een ondertekende wet door Vladimir Poetin. Een homo-propaganda-wet, althans die dat verbiedt. En die problemen oplevert voor onder andere homo's dus, maar ook andere mensen die onder de LGBTQ+ vlag vallen. Wat is er aan de hand?
Ja, wat je eigenlijk ziet is dat... ondanks dat het morgen Paarse Vrijdag is, er over de hele wereld allemaal wetten aangenomen zien worden die eigenlijk de rechten van de LHBTI-gemeenschap heel erg schenden. Dit artikel gaat specifiek over een wet in Rusland die het er nu over heeft. Basically komt het erop neer dat je eigenlijk helemaal niks meer mag zeggen of mag voorlichten over niet-traditionele relaties. Mm-hmm. Waardoor gewoon een hele hoop mensen in Rusland nooit te horen krijgen dat LHBTI zijn een ding is en hoe je daarmee omgaat en ook hoe je dat allemaal veilig en goed jezelf kan zijn. Dat is hartstikke slecht. Ondertussen zien we in Indonesië nu een wet die gaat zeggen van ja, je mag geen seks meer hebben voor het huwelijk. Ja. Maar de catch is dat Indonesië ook geen homohuwelijk heeft. Dat betekent dus eigenlijk dat je alle seks tussen mensen van hetzelfde geslacht automatisch illegaal verklaart. Mm-hmm. En dat is gewoon een heel erg slechte trend. Je ziet gewoon aan alle kanten dat die rechten worden aangevallen. En om het ook even te betrekken op ons eigen land zie je dat het nog niet helemaal lekker gaat op alle punten. We hebben afgelopen jaren verschrikkelijke verhalen gehoord uit ons onderwijs, voornamelijk het bijzonder onderwijs, waar dan werd gezegd ja, wij hebben de vrijheid van onderwijs om onze eigen levensovertuiging te beleiden. Ja. Maar dat betekent ook dat als je bij ons op school homo bent, of lesbisch, of wat dan ook, dat we je opsluiten in een lokaal, zodat je uit de kast komt naar je ouders. Dat zijn echt gewoon verschrikkelijke verhalen. Dat zou niet moeten mogen. Iedere leerling moet gewoon veilig zijn in het Nederlands onderwijs. En wij gaan als Jonge Democraten in ieder geval morgen vlaggetjes uitdelen bij scholen om regenboogvlaggen om te laten zien van bij ons kan je wel terecht. En wij vinden dat iedereen gewoon veilig moet zijn.
Want wat houdt dat Paarse Vrijdag in?
Paarse Vrijdag is eigenlijk een dag waarop er heel erg veel aandacht wordt gevraagd voor de LHBTI-gemeenschap. En waar vooral ook de boodschap wordt verspreid van hey, het is oké om jezelf te zijn.
Mm-hmm. En tot die tijd, als je in Rusland woont of als je in Indonesië woont, en je hebt het idee, ik voel me niet helemaal in het standaard hetero plaatje passen.
Ja, dan heb je dus met deze wetten een heel erg groot probleem.
Ja, maar wat moet je dan doen?
Ja, ik durf daar heel weinig over te zeggen. In ieder land is dat anders. Probeer inderdaad contact te leggen met lotgenoten. Probeer daarin samen sterk te staan. Heel radicaal zou ik willen zeggen, laat je niet verstommen en laat je niet het zwijgen opleggen.
Nee, maar als het gevaarlijk is.
Precies, het is wel heel erg gevaarlijk. Maar ik weet bijvoorbeeld dat het Nederlandse COC heel erg samenwerkt met buitenlandse organisaties. Ja. Om dan toch te zorgen dat zij op een veilige manier hun punten kunnen maken. Dan zou ik tegen die mensen willen zeggen, kom naar het Nederlandse COC toe, om te kijken van hoe kunnen we daarin samenwerken om die LHBTI-rechten ook in die landen weer goed te krijgen. Ja. Maar goed, dat is een heel erg lang gevecht dat we wel moeten voeren.
Ja, maar wat dus niet per se de goede kant op gaat nu. In de
precies.
Jasmin, jij wilt het hebben inderdaad, daar gaan we het er nu alsnog over hebben. De armoedegrens. Die moet omhoog, zeggen. Wie vinden dat?
Ja, de stichting Urgente Noden, SUN, die constateren dat de armoedegrens te laag is. En dat mensen niet rond kunnen komen. En dat steeds meer mensen aankloppen echt voor noodzakelijke dingen. Dus dan moet je echt denken aan huishoudelijke apparaten bijvoorbeeld. Dus echt dingen die je nodig hebt om te leven. Mm-hmm. En nou ja, dus die armoedegrens die moet gewoon omhoog. En wat ze ook zeggen is dat mensen onder de armoedegrens, die moeten ook nog eens door een hele bureaucratische rompslomp, waar we het net ook nog over hadden, om door de aanvraagprocedure heen te komen. Dus dat zijn eigenlijk twee problemen. Aan de ene kant kunnen mensen dus gewoon niet rondkomen van die armoedegrens. Die rompslomp, daar moet dus iets aan gedaan worden. Vanaf 2023 gaat het kabinet koopkrachtmaatregelen treffen. Dus bijvoorbeeld het minimumloon gaat omhoog. Maar ja, er blijft gewoon een hele grote groep die dan nog steeds niet de eindjes aan elkaar kan knopen aan het eind van de maand. En nou, wat ik net zei, ik ben van de jongere tak van de FNV. Wat ik dan en wat wij gewoon zien is dat jongeren best wel een groot onderdeel ook zijn van die kwetsbare groep. Mm-hmm. En dat heeft te maken met onder andere het minimumjeugdloon. Door een nationale ombudsman die heeft laatst nog gezegd dat jongeren onder de 21 niet rond kunnen komen van het jeugdloon en niet van de bijstand. En al die uitkeringen die zijn natuurlijk gekoppeld aan het minimumloon. Hè? Dus dat betekent dat, en het is eigenlijk heel erg gek, want dat betekent dat dus het loon te laag is en daarmee is je vangnet dus automatisch ook te zwak. Ja, en dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dus wat er gewoon moet gebeuren is, mensen moeten gewoon een inkomen gaan krijgen waar ze rond van kunnen komen. En dan zorgen we er ook meteen voor dat vangnet wat sterker is.
Ja, want die armoedegrens, dat is een soort van een bare minimum wat je nodig hebt om te overleven voor eten en drinken, dat soort zaken. 1460 euro netto per maand dit jaar, wat zou dat dan moeten zijn?
Ja, dat weten ze, dat zeggen zij dus ook niet. Okay. Zij zeggen ook van, nou, we weten niet hoe hoog het dan precies moet zijn, maar het is in elk geval evident dat die wel omhoog moet.
Ja.
Ja, en je moet inderdaad ook echt aan die bureaucratie gaan werken. Want ik kreeg nog een artikel toegestuurd waaruit gewoon blijkt dat studenten in Brabant niet terecht kunnen bij de voedselbanken. Dat ze daar gewoon worden geweigerd omdat ze het label student op hebben geplakt. Ja. Dus inderdaad, zelfs jongeren die het heel erg moeilijk hebben, worden gewoon op basis van een of ander arbitrair label worden ze geweigerd bij de hulp die ze nodig hebben.
Ja, en dat zie je natuurlijk eigenlijk bij heel veel maatregelen. Hè? Dus bijvoorbeeld de energietoeslag. Heel veel, ja, eigenlijk het label student zorgt er eigenlijk voor dat je van heel veel dingen wordt uitgesloten. Dus dat maakt je positie gewoon, dat verzwakt je positie natuurlijk.
In de coronapandemie zagen we dat ook, dat je voor allerlei regels niet aan.
TOFA-regelingen, noem maar op,
TOFU-regeling.
Nee.
Okay.
Nee, TOFA was het.
Okay. We gaan zien of er wat mee gebeurt. We gaan kijken wat er trend is op de socials. Hashtag staatsgreep en hashtag Duitsland zien we nog steeds voorbij komen. Men is daar enorm geschrokken van die vereelde staatsgreep gisteren van een rechtsextremistische beweging in Duitsland. Inmiddels zijn er meer dan 100 invallen gedaan. En ook meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek gaat ook door. Hashtag LNV-begroting houdt de gemoederen wat bezig. Heeft allemaal te maken met stikstof en boeren uiteraard. Het kabinet gaat volgend jaar hoe dan ook aan de bak, zegt onze politiek verslaggever Leendert Beekman.
Als de partijen niet zelfstandig tot een landbouwakkoord komen, dan gaat het kabinet het regie nemen en zelf bepalen hoe de toekomst van de landbouw eruit komt te zien. Dus één kans krijgen ze voor het landbouwakkoord.
En ook trending is hashtag Formule 1. Want ook in 2024 en in 2025 gaan er raceautootjes rondjes rijden in Zandvoort. Blij mee dat dat nog even doorgaat, het Formule 1-feest hier? Heel veel mensen vinden het heel leuk.
Ja, ik ben niet zo Formule 1 fan. Jij wel?
Ja, en aan de ene kant kijk ik het heel erg graag. Aan de andere kant is het natuurlijk ook ontzettend slecht voor de omgeving en voor het milieu.
Ja. Volgens mij zegt toch dat het helemaal CO2-neutraal is en zo?
Maar eens blijken. Ze wilden ook de vorige keer volgens mij een van de route over het strand hebben, omdat dat al makkelijker was met het verkeer. Nou, dat ging dan ook weer langs allemaal beschermde Natura-gebieden.
Ja, al die padden omvergereden.
Ja, en ze zijn natuurlijk nog lang niet zo uitstootneutraal als de Formule E. Dus waar ze allemaal op energie rijden.
Ja, maar al die accu's en dergelijke, is dat allemaal zo groen?
Nou, dat ligt eraan waarmee je ze vult.
Ja, en hoe je ze maakt en dergelijke. Okay, dus je kijkt er met een beetje plaatsvervangende schaamte.
Nou, het is aan de ene kant heel leuk om te kijken, en aan de andere kant denk ik het kan groener.
Nou ja, ik doe een beetje denken aan het WK. Maar goed, laten we het toch hier even hierover hebben. Groot probleem in het zuiden van ons land. RTL Nieuws heeft een kaart gebracht welke gemeenten het kwetsbaarst zijn voor georganiseerde misdaad. En wat blijkt dan? 4 gemeenten uit de regio Zuid-Limburg staan hoog in de top 10. Heerlen en Kerkrade voeren de lijst zelfs aan. En dat is toch wel typisch. Jasmin, wat gaat er mis in Limburg? Waarom is dat zo'n Rotte plek van Nederland.
Ja, ja, dat heeft meerdere redenen. Limburg is natuurlijk sowieso zit je in een grensgebied. Dus dat is voor criminelen heel erg interessant, omdat je dan snel in het buitenland bent. Dus die grensgebieden moeten we eigenlijk gewoon wat beter in de gaten gaan houden. Mm-hmm. Maar in Heerlen zie je ook dat de sluiting van de mijnen heeft gezorgd voor best wel wat werkloosheid. En dat is iets wat gewoon een aantal generaties doorgaat. En er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat vooral jongeren bijvoorbeeld sneller in de criminaliteit terechtkomen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je schulden hebt of dat er in de omgeving heel veel leegstand is. Mm-hmm. En dat zie je in die omgeving heel veel. Dus ja, dat komt. Het is eigenlijk gewoon dat we moeten ervoor gaan zorgen dat de mensen die daar zijn, of dat we in die omgevingen gaan investeren. Mm-hmm. En dan kunnen we hier wat aan doen.
Ja, Emiel Roemer, de commissaris van de Koning, of zoals ze dat daar altijd een beetje afwijkend noemen, de gouverneur van Limburg, die luidt nu de noodklok bij in Den Haag. Heb jij ideeën over hoe je dat moet gaan bestrijden? Inderdaad, meer betrekken, meer investeren. Ook als je bijvoorbeeld ziet, vorige week waren er allerlei investeringsplannen als het gaat om infrastructuurprojecten, die komen allemaal weer in de Randstad terecht. Is het verklaarbaar dat ze in Limburg blijkbaar wat gevoeliger zijn voor wat is meer geld daar, de vrienden die zie je hier, en maakt het uit, joh, zwart betalen.
Nou, ik denk vooral dat je daar moet zorgen dat inderdaad jongeren ook daar gewoon een goede bestaanszekerheid hebben, dat ze daar echt weer de kansen hebben op een goed leven, omdat ze anders die bestaanszekerheid ergens anders gaan zoeken, namelijk in hele shady praktijken die we daar het liefst willen voorkomen. Dus ik sluit me daar helemaal aan bij de rest. We moeten gewoon zorgen dat ze daar meer kansen hebben. En het verbaast mij niet dat als je dan inderdaad zo'n mijnregio een beetje verwaarloost en daar mensen niet weer op hun poten helpt, dat er dan criminaliteit ontstaat.
Ja, en tot die tijd Limburg mijden als de pest, levensgevaarlijke provincie. Voor je weet, word je onder vuur genomen.
Ja, dat vind ik wel heel erg gechargeerd. En dan ga je weer een hele provincie daarvoor wegzetten. Terwijl je ze juist moet helpen.
Ik kan dat proberen, maar jullie gaan er niet mee. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breed. Jasmin Ait Abdurrahman van FNV Jonge United. En Carla Duvekot van de Jonge Democraten. Morgen dan is Kees Dorrestein hier, denk ik. Ik moet het altijd opzoeken wie er op vrijdag presenteert, maar ik doe dat nooit. Dus ik denk Kees Dorrestein. Nou, tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zijn we allemaal te vinden. En als je je radio aan laat staan, wat ik zeker zou doen, dan hoor je over een paar minuten Thomas van Zel met Zaken doen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.